Ooggetuigen, een serie van de podcast Voorwaarts. 10 korte overdenkingen rondom het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Laat je inspireren door de woorden en daden van ooggetuigen. In dit deel gaan we luisteren naar de woorden en daden van Maria van Magdalena, een van de trouwe vrouwelijke volgelingen die een bijzondere eer ten deel valt, zonder dat ze het zelf wist. Jezus is op een waardige manier begraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus. In de evangelie lezen we echter duidelijk dat er meer ooggetuigen waren. Ik citeer Lucas 23, vers 54 tot en met 56. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. Deze vrouwen hadden Jozef en Nicodemus gevolgd en alles gezien. Maar waren zij daar ineens? Diezelfde Lucas vertelt een paar verzen eerder, nadat de Romeinse hoofdman zijn uitspraak heeft gedaan, en al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. In de laatste uren van Jezus stonden zij op een afstand, maar toch ook zo dichtbij. Wat moet dit voor hen als ooggetuigen verschrikkelijk zijn geweest? Al zijn bekenden, schrijft Lucas. Veel namen worden niet genoemd, maar als ik aan zijn bekenden denk, krijg ik wel het vermoeden dat Johannes niet de enige van de 11 overgebleven discipelen is geweest die daar stond. Ook denk ik aan Lazarus. Zeker weten doe ik het niet, want het staat er niet. Wat er wel duidelijk staat, is dat er een aantal vrouwen waren. Matthäus noemt zelfs vele vrouwen. En zowel Matthäus, Marcus als Johannes noemt onze hoofdpersoon, Maria van Magdalena. Inmiddels weten we dat dit een verwijzing is naar de geboortegrond. In dit geval Maria uit Magdala, een stad of dorp op de westelijke oever van het meer van Galilea, het huidige Migdal. Het is zo'n 5 kilometer van Kafarnaum. Niet alleen een bekendere plaats in de Bijbel, het is zelfs de woonplaats van Jezus geweest. Jezus en Maria woonden dus erg dicht bij elkaar. Wat mij opviel in het Bijbelgedeelte was dat deze vrouwen, inclusief Maria van Magdalena, niet alleen Jozef en Nicodemus zijn gevolgd, maar dat Lucas omschrijft dat ze hem, Jezus dus, gevolgd zijn vanuit Galilea. In meerdere evangeliën lezen we dat Jezus de 12 discipelen roept, maar in de eerste verse van Lucas 8, als Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trekt om er het evangelie van het koninkrijk van God te predigen, zijn niet alleen de 12 bij hem, maar ook sommige vrouwen. Zij dienden hem met hun eigen bezittingen, staat er zo mooi. Deze vrouwen dienden de Heere Jezus en zijn leerlingen. Het staat er niet alleen mooi, het is ook goed om te beseffen dat dit bijzonder is. Het was namelijk in die tijd helemaal niet gebruikelijk dat een Joodse leraar, wat Jezus was, vrouwen om zich heen had. Vrouwen werden in de Joodse cultuur als minderwaardig beschouwd en in de maatschappij ook zo behandeld. Maar Jezus, zoals wel vaker, doet het anders. Het evangelie is er voor iedereen en Hij is er voor iedereen. En andersom waren deze vrouwen er voor Jezus en zijn leerlingen. Dienstbaar. Maria van Magdalena is dus één van hen. Ze wordt hier met naam en toenaam genoemd, waardoor ze er zelfs uitspringt. Lucas deelt namelijk dat er 7 demonen, boze geesten, uit haar zijn gegaan. We kunnen hieruit concluderen dat Maria behoorlijk bezeten was. Details vertelt de Bijbel ons niet, dat ze bevrijd is wel. waar haar bezetenheid flinke impact op haar leven zal hebben gehad, geldt dit natuurlijk ook voor haar bevrijding. Gezien de vele bevrijdingen van Jezus is de kans aanwezig dat Jezus zelf de demonen bij haar heeft uitgedreven. En wie weet was dit de aanleiding om Jezus en zijn leerlingen te volgen en dienen. In ieder geval was ze trouw en toegewijd. Trouw tot in de dood zelfs, weten we door de verslaglegging. Daar op Golgotha heeft ze het met haar eigen ogen gezien. De vernedering, het lijden, die laatste woorden, die laatste adem. Daar hangt hij, haar meester. En nou, hij is er niet meer. Wat een intens verdrietig moment zal dat geweest zijn voor haar en al zijn bekenden. Gaan die bekenden vervolgens hun eigen weg? Ook dat weten we niet. Maria is in ieder geval in de buurt gebleven, want ze is Jozef en Nicodemus gevolgd. Ze blijft ook nu trouw en toegewijd. En als ze heeft gezien waar Jezus is neergelegd, gaat ze terug. Waarschijnlijk met een gerust hart, want ze weet waar haar meester de komende dagen zal verblijven. Tenminste, dat denkt ze te weten. De Sabbat is aangebroken. En we mogen ervan uitgaan dat de vrouwen zich hieraan hebben gehouden. Een Sabbat als nooit tevoren. Jezus is er niet meer. En dan al die indrukken van de afgelopen uren. En nu het verdriet en het gemis. Marcus vertelde ons dat het na de Sabbat tijd was voor de volgende taak. Specerijen kopen. Zo kan het lichaam van Jezus gezalfd worden. De kans is aannemelijk dat dit op zaterdagavond is gebeurd. Na zonsondergang is de Sabbat voorbij en begint de eerste dag van de week. Door de evangelieschrijvers weten we namelijk dat het erg vroeg was dat Maria naar het graf ging. Het was donker, de zon kwam op, wordt er geschreven. De voorbereidingen zijn getroffen, nu alleen nog de nacht. Het werd geen uitslapen, misschien wel door de slechte nacht. Misschien stond Maria altijd vroeg op. Voor haar was het tijd. Tijd om Jezus een laatste eer te bewijzen. We kunnen lezen dat ze samen ging met de andere Maria. Ik kan me voorstellen dat dit een veiliger en prettiger gevoel gaf. Of was het uit praktisch oogpunt? Jozef had de steen ervoor gerold, zegt Matthäus. Alleen? Of met Nicodemus? Wilden de vrouwen dit ook samen doen? Of wisten ze al dat er bewaking van soldaten was? We weten het niet. Wat we wel weten is dat Maria bij aankomst de schrik van haar leven krijgt. De zware steen is weggerold. Wat een shock. Maria ontdekt een leeg graf. Het kan niet waar zijn. Haar meester is weg. Onmogelijk. Waar is hij? Dit moeten de leerlingen weten en snel ook. We lezen dat ze Petrus en Johannes vindt. Ze hebben de Here uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Dit is de conclusie van Maria. Ze hebben hem weggenomen en we weten niet waar. De twee leerlingen komen onmiddellijk in actie. Ze gaan direct naar het graf. Als we in Johannes 20 vers 10 lezen dat Petrus en Johannes weer naar huis gingen, staat er daarna dat Maria huilend bij het graf staat. We weten dat de mannen vooruitgesneld zijn en dat Maria dus later aankomt. Heeft ze de mannen nog gesproken? Het staat er niet en het is dus ook niet belangrijk. Wat we wel weten is dat ze huilt. Natuurlijk heeft ze nog steeds verdriet. Haar meester is niet alleen dood, zijn lichaam is ook nog steeds weg. Dan besluit ze om een kijkje te nemen in het graf. Zij boog voorover in het graf. En wat ziet ze daar? Twee engelen. Op de plek waar Jezus gelegen heeft zitten twee engelen. Dit moet opnieuw een shock geweest zijn. Vanuit de Bijbel weten we dat als er belangrijke dingen gaan gebeuren of zijn gebeurd, ze daar ineens zijn. Engelen, gestuurd door God. En ook dit keer ontbreken ze niet in het script. Vrouw, waarom huilt u? Zijn hun enige woorden. Met andere woorden, hoezo huil je? Dat is helemaal niet nodig. Veeg je tranen af. Jezus is opgestaan. De engelen zijn hier richtingaanwijzers naar haar opgestane meester. Als ik Maria was geweest, maar dat is makkelijk praten, had ik denk ik gezegd, weten jullie dan niet wat er is gebeurd? Sterker nog, jullie zitten hier op deze plek. Jullie weten vast waar hij is. Maar Maria herhaalt wat ze ook al tegen Petrus en Johannes zei. Omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Duidelijk is dat ze de richtingaanwijzers niet ziet. En gezien haar verdriet is dit niet zo gek. Wat mij wel raakt zijn de woorden, mijn Heere. Jezus was voor Maria niet zomaar een meester. Nee, het was haar Heere. En dat laat ze hier, in haar verdriet, duidelijk horen. Daarna lezen we dat Maria zich naar achteren keerde. Ze keek om. Je zou verwachten dat het gesprek verder zou gaan. De engelen hebben toch nog wel iets te zeggen. Of Maria heeft toch nog wel iets te vragen. Maar nee, het stopt. Maria ziet namelijk iemand. Jezus. En de gedachte die ik kreeg was, zou het zo kunnen zijn dat Jezus precies op dat moment haar aandacht trok? In ieder geval keek ze om. En daar staat ze, oog in oog. Met haar meester, Jezus, in zijn verheerlijkte lichaam. Hij stelt precies dezelfde vraag als de engelen. Vrouw, waarom huilt u? En hij stelt er nog een vraag bij. Wie zoekt u? Nu is Jezus zelf de richting aanwijzer. En tuurlijk wist Jezus wie ze zocht. Maar Maria herkent Jezus niet. Zijn uiterlijk niet, zijn stem niet. Hoe kan dit nou? Ze ziet Jezus aan voor de tuinman en vraagt of hij weet waar het lichaam van Jezus is, zodat ze hem daarna kan weghalen. Hoe ze dit wil doen, daar zal ze vast over nagedacht hebben. Haar focus is in ieder geval nog steeds dezelfde. Ze wil het lichaam van Jezus salven. Maar daarvoor moet het dode lichaam wel eerst terugkomen. Hopelijk had deze tuinman de oplossing. Maar in plaats van een verwijzing naar de juiste plek, klinkt er iets heel anders uit de mond van deze tuinman. Maria. Het zorgt onmiddellijk voor de herkenning. Rabuni, meester. Hij is het. Geen dood lichaam, maar een opgestane Jezus. Daar staat hij. De tuinman. Het is Jezus, de levende God. Wat zal er wel niet door Maria heen gegaan zijn? Ze is in verdriet op zoek naar een dood lichaam en ziet ineens haar levende meester. Aan Maria de eer om als eerste de opgestane Jezus te zien, zonder dat ze het zelf wist. De derde shock in korte tijd. Hier opent de Heere God zelf haar ogen voor een nieuwe werkelijkheid. De aangekondigde opstanding heeft plaatsgevonden. Jezus leeft. Haar grote verdriet heeft plaatsgemaakt voor grote blijdschap. Ze heeft zijn lichaam gevonden. Niet zoals verwacht, maar dit is nog veel beter. Uit de tekst kunnen we afleiden dat ze haar meester vasthoudt. Volkomen logisch, vind ik. Hoe lang? We weten het niet. Maar Jezus' volgende woorden zijn, houd mij niet langer vast. En in één adem klinkt daar het vervolg van het script. Ik ga opvaren naar mijn vader. Een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis gaat beginnen. Eigenlijk opnieuw een shock. Ze had hem gevonden. Ze houdt hem vast. Ze wil hem bij zich houden. En nou vertelt hij, ik ga naar mijn vader. Reden genoeg om opnieuw in tranen uit te barsten. Maria wenste en dacht ongetwijfeld ook dat de meester weer in hun midden was en bleef. Maar hier wordt haar direct verteld dat dit niet het geval is. Het plan van God is anders. We lezen niets over tranen. Wel lezen we dat zij de opdracht van haar meester krijgt om dit alles aan de broeders, de discipelen, te vertellen. Opnieuw valt haar een eer ten deel. Ik weet niet of ze het als een eer beleefd heeft, maar in vers 18 zien we haar opnieuw zoals we haar hebben leren kennen. Ze is gehoorzaam aan haar meester. Ze gaat en brengt de boodschap over. Geen ja maars. Nee, ze gaat en doet wat haar gevraagd wordt. Zoals we haar hebben leren kennen. Met toewijding. Ik kan me voorstellen dat dit wel degelijk ook een prachtig moment geweest is voor haar. Zij was degene die het de leerlingen mocht gaan vertellen. Jezus leeft. Ik heb hem zelf gezien. Wat een geweldige boodschap. Maria van Magdalena, een bezeten vrouw die haar vrijheid terugkreeg, niet onwaarschijnlijk van Jezus zelf. Een vrouw die vanuit die vrijheid samen met andere vrouwen Jezus en zijn leerlingen diende. Trouw en toegewijd. Ze volgde hem overal, tot onderaan het kruis, tot aan zijn dood en zelfs in zijn dood, om hem een laatste eer te bewijzen door hem te zalven. Maria, op zoek naar haar Here. En ze vond hem. Of beter gezegd, hij vond haar. Tot slot, hoe zit het met jouw vrijheid? Is er iets wat jou bij God vandaan houdt? Breng het in gebed en ga er wellicht ook met iemand over in gesprek. Ik geloof dat er ook voor jou, dankzij een levende God, vrijheid is. Daarnaast wil ik je uitdagen om na te denken over het leven van Maria en jezelf de vraag te stellen: hoe trouw en toegewijd ben ik aan God en Jezus? Wat mag het me eigenlijk kosten om hem te volgen? Of zijn het de ja-maars die je in de weg zitten? Of hoeft het niet meer als Gods plan misschien toch anders is? Laat je inspireren door deze inspirerende ooggetuige en leer van haar woorden en daden en laat hem jouw Here zijn. Ken je hem helemaal nog niet? Ga dan net als Maria op zoek en weet, hij zal je vinden. Tof dat je luisterde. Op naar deel 8 en deel deze podcast gerust in je netwerk.